Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ja, dan mag je spelen in het grote Ajax. Dan ben je er klaar voor.
Ja, ik kan er altijd slecht tegen, joh. De vader of moeder zijn van een keeper, dat is zenuwslopend. En al helemaal op dat niveau natuurlijk. Ik ben zelf de keeper. Ik voel gelijk met zo'n jongen mee. Dat is heel onprofessioneel. Maar dat heb ik echt. Hij zei trouwens wel, dat vond ik ook wel frappant. Hij zei puta madre.
Ja.
Hij vloekte twee keer in het Spaans. Waar kwam dat dan vandaan?
Nou, ik denk dat ze dat in Emmen allemaal gedaan hebben in het verleden, toch? Allemaal die jongens die overal vandaan binnenkomen.
En wat het dan extra lullig maakt, en dat is heel stom om te zeggen, maar dan heb je van die mega geavanceerde rare handschoenen aan, en dan glipt die bal er toch nog doorheen. En dan hebben we het nog niet eens over de muur liggen gehad.
Lig je op de grond, kijk je achterom en zie je die bal er zo ingaan.
Nou, het ziet er zo knullig uit, maar ja.
Een gloednieuwe stuurlui, de voetbalpodcast van het AD, die je iedere vrijdag online kan vinden. Onderwerpen, nou, je hoort het al, AS Roma, Ajax. Kan Feyenoord spelen voor plek 4? Het lek bij PSV boven en ontsla je zaakwaarnemer lang leven LinkedIn. De komende 19 minuten zijn voor ons. Wij zijn Sjoerd Mansour en Etienne Verhoef. En je weet het, elke uitzending beginnen wij met...
De huiskamervraag.
Hey, het is VVV PSV dit weekend. En aan wie moet jij dan gelijk denken?
Stan Valks.
Ja, tuurlijk, aan Stan Valks. En Stan Valks, een geweldige kerel is trouwens, die heeft bij 3 clubs gespeeld in zijn carrière. Nou ja, VVV en PSV is natuurlijk duidelijk. Maar wie was die derde? Welke club was die derde?
Dat is eventjes een breinbrekertje.
De huiskamervraag.
Aan het einde van deze podcast, de stuurlui, krijg je het antwoord van ons. Er was toch één iemand die voor de wedstrijd Ajax AS Roma een heel duidelijke analyse had wat er moest gebeuren, hè, voor die wedstrijd.
Ten Hag?
Oh, beste mensen, hier is coach Pieter de Jong alias de Champ.
De Champ was heel duidelijk in zijn analyse, hè? Pieter de Jong. Ja.
ik heb zitten kijken. Ja. Het was nu wel het Nederlands.
Ja.
De Champ is niet zoals Frans Timmermans. Die gaat juichen voor AS Roma. De Champ hoopt dat Ajax wint met 1 of 2-0. Want succes voor Ajax is goed voor het hele Nederlandse voetbal.
Ja, ik moet zeggen, bij dit fragment begon ik voor het eerst te twijfelen aan het televisietalent van de Champ.
Ja.
Daar hebben we voor gepleit. Ik vond hem heel goed. Zeker met dat Engels en zo. En hij heeft iets schaamteloos. Hij heeft overal scheid aan. Maar dit vond ik wel op het randje, eerlijk gezegd. Hier dacht ik, de Champ is een beetje in de war.
Ja, de Champ gaat nu te veel geloven dat hij een televisiester is. Het is geen jongman, ja, hè?
Precies, en dan moet je een beetje voorpassen. Chris Woers moet nu dat contract afsluiten met die grote mediapartij. Ja. En dan moet hij hem snel lozen, denk ik.
Dat denk ik ook. Maar goed, hij had wel een waarheid als een koe. Hè, want Ajax had natuurlijk geen tegengoal moeten krijgen in eigen huis. Daar loerde AS Roma op. Maar dit resultaat is natuurlijk niet voor Ajax heel makkelijk weg te spelen in Italië.
Nou nee, niet bepaald. En het is heel teleurstellend. Vooral omdat het in die 5 minuten helemaal misging. Dat was toch wel heel bepalend in de wedstrijd. Ja, dan krijg je gewoon een hele zware wedstrijd nog. En die gemiste penalty en die blunder. Zo kort achter elkaar. Je zag ook dat Ajax er last van had. Ze kregen daarna echt nog wel een paar kansen. Met Robbie en met Anthony. Het werd kwetsbaarder. Ja. En die keeper van Roma die pakte opeens de gekste ballen. En dan zag je dat de twijfel erin sloop. En dat was eigenlijk onnodig. Want tot die strafschop was er helemaal niks aan de hand.
Maar verbaast het jou dat zo'n gemiste strafschop dat zo'n impact heeft op een ploeg?
Ik weet niet of dat zo was. Het was ook een beetje toeval dat die Scherpen daarna die fout maakt. Want dat waren wel twee op zichzelf staande momenten volgens mij. Maar als je dat dubbel opkrijgt, als je dat zo kort op elkaar krijgt, ja, dan is het wel logisch dat je even in de war bent. Volgens mij is dat op alle niveaus zo. En Roma heeft dat toch wel een soort van volwassen elftal. Dus die gingen daar beter mee om dan Ajax.
Ja, dan heeft de Kjell Scherpen natuurlijk gezegd, ik wil meer gaan spelen. Dat is niet echt. Dat komt deze week dan niet heel lekker uit natuurlijk, hè, met zo'n verhaal. Maar hoe moet dat nu verder? De komende periode gewoon Kjell Scherpen niet op doel zetten en toch gewoon gaan voor Stekelenburg?
Nou, Stekelenburg fit is, zal die toch spelen, ja. Dat lijkt me wel helder, zeker na deze wedstrijd. Hoe lullig het ook is, maar zo werkt het in de top. En vervolgens zou ik Kjell Scherpen toch prima keeper zijn voor FC Groningen. Al dan niet op puur basis. En dan moet Ajax maar bepalen of ze hem geloven voor de komende jaren. Maar zo'n club lijkt mij een hele logische stap.
Ja, want Scherpen heeft natuurlijk nu ook gewoon speelminuten nodig. Dat zie je dan toch ook veel wedstrijden op een bepaald niveau in de Eredivisie.
Hij heeft eigenlijk alles. Hè. Het is even cliché, maar het is echt een ruwe diamant als het om keepers gaat. Hij is zo ongelooflijk groot. Hij is ook nog wel redelijk snel. Dus als je hem een beetje bijslijpt, dan valt er echt wel wat van te maken. Alleen ja, zo'n doelpunt helpt niet in je...
In zelfvertrouwen.
In het opstarten van je carrière, laten we het zo maar noemen.
Ik moet al gelijk denken aan Jelle ter Rauwelaar. Die kwam natuurlijk ook van FCM, hè, toen naar PSV. En dat ging ook niet helemaal zo lekker, hè, op dat hoogste niveau. Dat je dan één foutje kan zo in je kop gaan zitten.
Nee, maar het is mentaal is het natuurlijk vreselijk moeilijk. Dat, en zeker op een jonge leeftijd. Je moet iets stoïcijns hebben. Je moet ook een beetje mazzel hebben dat je zo'n carrière goed doorkomt. Ik kan me Gabo Babels nog herinneren bij Feyenoord. Dat was echt een hartstikke goede keeper. En die begint heel, heel zwak in die Kuip. En is dat eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Nee. Dus heb je daar natuurlijk meer voorbeelden van gehad. Dus je moet ook een beetje geluk hebben op zo'n moment. Dat het niet inderdaad te lang in je kop gaat zitten. Die jongen van PSV heeft zich natuurlijk uitstekend hersteld van een hele zwakke start.
Ja, en Vogel, ja.
Dus we gaan Scherpen zeker nog niet afschrijven.
Ja, dat is waar. Viel mij één ding op nog in de voorbeschouwing op die wedstrijd tussen Ajax en Roma. De liefde van Erik ten Hag voor Italië.
I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country.
Dit was gewoon een openlijke liefdesverklaring van Erik ten Hag.
Hij werd helemaal blij. Helemaal vrolijk.
Dat was echt...
Hij voelde zich helemaal in Toscane, voelde hij zich. Ja. Met zijn vrouw lekker op het terras. Ja. Uitzicht op het heuvellandschap. Hij werd er echt helemaal blij van. Ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Ja. Kijk, het is een beetje slecht Engels. En het ziet er een beetje knullig uit. Maar hij was toch wel op zijn Ten Hag's ontspannen op dit moment. Ja. In dit moment. Hij voelde zich echt de vakantieman even.
Nee, je ziet inderdaad wat jij zegt. Je ziet hem zitten op het terrasje in Toscane, waar de ober naar hem toe komt en zegt... Senor, do you like the wine? You want something more?
I like Italy. I like the culture. I like the people. I like the country. So it's fantastic also how they expire football. So yeah, really good country.
Ja, ik vind het heerlijk van moment dit. Ik vind het heerlijk.
Ja, joh, ik zie hem helemaal zitten aan die spaghetti.
Ja, maar zou hij na deze wedstrijd nog leuk vinden? Of zou hij nu zeggen, hij heet Italy? Hè?
Nou ja, we kunnen daar de draak mee steken met het Italiaanse. Ja. Maar het is wel opvallend dat Ajax het tegen die Italiaanse ploegen in eigen huis iedere keer zo ongelooflijk moeilijk heeft. Atalanta natuurlijk, hè, recent ja. nog. Maar ik geloof dat ze nu al twee decennia, dat hadden we van de week in de krant, in een stuk van Johan Inan. Dat ze al twee decennia niet meer thuis van Italiaanse ploegen hebben gewonnen. Dat is wel heel bijzonder.
Wat is dat dan? Omdat de Italiaanse ploegen dan te veel achteroverleunen en proberen die boel dicht te houden? Want ik vond AS Roma niet heel erg achteroverleunen beginnen vandaag in die wedstrijd.
Nee, zeker niet. Sterker nog, die penalty gaven ze op een hele knullige manier weg. Door bijna op een Nederlandse manier op proberen te bouwen. Het is helemaal geen klassieke Italiaanse ploeg die wedstrijd doodmaakte. Aan dat cliché voldeden ze helemaal niet. Maar Italiaanse ploegen zijn wel... En hier komt een heerlijk cliché, uitgekookt.
Ah.
Dat is in de regel, maar dat heeft niet zozeer met dat moet je niet heel psychologiseren. Vaak zijn Italiaanse ploegen gewoon ook qua leeftijd gewoon wat beter op orde. Ja. Die zijn gewoon gemiddeld genomen wat ouder. Ik moet het even hier uitrekenen of dat in geval...
Nou, viel mee, want er waren natuurlijk heel veel blessures. Hè? Die linksback was ook 19 die erin kwam uiteindelijk.
Ja, dus, dat is waar. Maar goed, in de as hebben ze over het algemeen wel veel routine. En dat helpt misschien een beetje. En dan kun je niet één op één ook op deze wedstrijd plakken. Maar dat is over een langere periode misschien een constante geweest tegen de Italianen.
Goed, ze mogen volgende week op revanche. Dit weekend eerst nog RKC thuis. Wedstrijd in de Eredivisie. De wedstrijd dit weekend in de Eredivisie is denk ik FC Utrecht Feyenoord. Niet dat Utrecht nog te achterhalen is door dat ze Feyenoord kunnen achterhalen. Maar ja, wil Feyenoord natuurlijk vierde worden in de play-offs ontlopen, dan moeten ze winnen van FC Utrecht. En of dat nou zo makkelijk is, dat was de vraag voor Mikkel Schouka.
Ja, kijk, als je Utrecht uitwint, want dat is natuurlijk nog niet zo makkelijk. Stel dat je die niet wint en Vitesse wint volgende week wel, dan is het verschil meer dan 4 punten. Ja, dan is het wel heel lastig om ze nog in te halen. Dus Feyenoord moet echt wel een fantastische reeks neerzetten om die vierde plek nog te pakken.
FC Utrecht is bepalend voor de rest van het seizoen van Feyenoord.
Alleen nog maar finales.
Ja, dit is
een cliché-uitzending aan het worden.
Ja, maar het is natuurlijk wel een beetje het feit, toch, nu?
Ja, het is meer nog is het echt van week tot week overleven of zo is het. Hè? Zo voelt het een beetje. Je ziet dat ook een advocaat. Die zag Berghuis vorige week goed spelen. En dan slaat hij hem heel uitbundig op de schouders. Die wil die jongen maar binnenboord houden. Het is bij Feyenoord al rumoerig genoeg. Hè? Er ligt al genoeg chagrijn op de loer. Er zijn genoeg problemen. Dus die probeert gewoon de finish te halen. En dan kijk je van wedstrijd naar wedstrijd om het binnen te slepen. En zo is dat met Utrecht ook. En dit wordt een van de lastigste wedstrijden nog die op het programma staan van Feyenoord.
Maar als Feyenoord nou één ding bewezen heeft dit seizoen, is dat dat geen serie kan neerzetten.
Nee.
Nee.
Nee, dat klopt. Het is iedere keer op en af. Ja. En dan denk je, nou hebben ze de geest. En dan valt het daarna weer heel erg tegen. Maar goed, de serie kan ook 3 wedstrijden zijn. Hè?
Ja.
Dus wie weet valt het mee. Ja, Utrecht. Hebben wat wel aardig gedaan. Volgens mij hebben ze van de laatste 4 wedstrijden hebben ze 3 gewonnen. Alleen van Vitesse verloren. Zegt ook wat over Vitesse.
En ik denk dat als Feyenoord zometeen die play-offs moet gaan spelen om Europees voetbal te halen, dat je dat dik advocaat in deze selectie niet moet aandoen.
Nee, dan kan het echt wel eens een nachtkaarsje worden. Dat heb je wel eens met dat soort elftallen. Ik kan me herinneren, even denken hoor, was dat niet, ook niet Feyenoord onder...
Koeman ging weg toen, toen ging ze ook play-offs doen.
Onder Erwin Koeman, denk ik.
Ja. Ja, onder Erwin Koeman, dat bedoelde ik. Die ging toen uiteindelijk ook vlak voor Beenhakker kwam toen binnen om het over te nemen nog, die laatste weken volgens mij.
Ja, dat mislukte. Ja. Maar ze hebben ook een keer dat ze kansloos van, toevallig weet ik dat, van NAC verloren in de Kuip. 0-4. Dat was ook in de play-offs. Ja. En dat was ook na zo'n seizoen dat je voelde dat de pijp leeg was.
Ja. Hey, dan toch deze week, hè, zo'n spits als Bozeniek. Wat moet je daar nou mee de komende jaren? Feyenoord is bezig met een wederopbouw. Wat moet je daar nou mee?
Daar moet je niks mee.
Wegdoen?
Die moet je wegbrengen. En dat is Frank Arnissen wel toevertrouwd. Die heeft een dusdanig netwerk in die zaakwaarnemerswereld. Dat een spits van die leeftijd, die is echt wel ergens te slijten. Misschien niet voor 4 miljoen, maar wel voor de helft. En dan moet je verlies maar een beetje innemen. Want die jongen, ja, volgens mij zijn alle kenners het daar wel over eens. Die is gewoon niet goed genoeg.
Nee. En dan hoor je de naam Guus Til vallen. Logisch, bij AZ gewerkt met Arne Slot. Maar gaat Guus Til van Moskou, waar hij miljoenen verdient, op huurbasis bij Feyenoord spelen volgend jaar?
Ja, het zou mij heel erg verbazen. Maar van de andere kant, als zo'n jongen gevoelig is voor een trainer, voor terugkeren in Nederland, is op een leeftijd dat hij veel moet spelen. Dat kan ook allemaal helpen natuurlijk. Dus het is ook niet per definitie kansloos. Vaak wordt een deel van het salaris wordt nog doorbetaald door zeg maar de moederclub. Dus misschien is er wel een constructie te bedenken. Ik denk niet dat het per se kansloos is voor Feyenoord hoor. Waarom zou dat kansloos zijn? Guus Til mag ook blij zijn als hij voor Feyenoord mag spelen, toch?
Dat is waar. Goed, straks praten we nog over VVV PSV. We hadden net een hele blije Erik ten Hag. Maar er was nog iemand die heel blij voor de camera verscheen. Dat was namelijk Gijs de Jong.
Ja, daar is er vele tientallen mensen maanden aan gewerkt al. Niet alleen hier in Zeist bij de KNVB, maar ook bij de gemeente Amsterdam en op de diverse ministeries.
Want er mag weer publiek het stadion in een soort van test, een soort van pilot. Zou jij het doen? Ga jij een stokje door je neus om naar NAC te gaan?
Ik heb het laatst wel met Nederland-Letland moeten doen.
Ja.
Dat was om professionele redenen. Maar dan moet je inderdaad dus een sneltest. Het is geen pretje, moet ik zeggen. Want ze duwen dat ding veel te diep in je neus. Dat weet inmiddels heel Nederland zo'n beetje wel. maar kijk, toen het nieuws kwam hè, van eind april mogen er weer mensen in het stadion. In eerste instantie ben je toch wel blij dat je denkt van nou, dat is nog best wel redelijk op tijd. Want er zijn er geloof ik nog 4 speelrondes na. Denk je, nou, dat is voor de klus wel belangrijk. Dan heb je nog aan het einde van het seizoen heb je wat publiek. Kun je weer een beetje inzetten op de seizoenkaartenverkoop, op de sponsors. Komt er weer een beetje energie in. Dus mijn eerste reactie was eigenlijk best wel, dan lees je dat. En dan reageer je in eerste instantie toch wel verheugd. Van, er kunnen weer dingen. En dan ga je er toch iets dieper over nadenken. En dan denk je van, ja, waar slaat het eigenlijk op, die tests? We moeten toch, als de sodemieter vaccineren, dat is toch alles wat er nodig is. En dan denk je, ja, dan kun je nu wel gaan testen, maar waarvoor dan? Het is toch de bedoeling dat we in juli ongeveer met half Nederland gevaccineerd zijn. Dus dan ga je nu allerlei tests uitvoeren. Dan denk je, joh, stop die energie lekker in die vaccins. Geef mijn vader een vaccin en als het sodemieter gaat.
Ja, dan hebben we dat alvast gedaan en dan kunnen we daarna gelijk door met de rest van Nederland, zeg maar.
Nou ja, maar ik bedoel niet alleen mijn vader natuurlijk, maar mensen in die leeftijdscategorie.
Ja. Nee, het is ook zeg maar, het is natuurlijk ook, ik bedoel, het is niet zo dat de penningmeester van Feyenoord nu juichend staat, want die denkt, goh, kan weer zometeen 10.000 mensen het stadion inlaten, want dat zet ook geen zoden aan de dijk.
Nee, dat is waar, maar het is voor de clubs wel heel belangrijk, en dat hebben ze ook meerdere keren ook aangegeven, dat je aan het eind van het seizoen, ook vooral richting het nieuwe seizoen, weer een beetje aan klantenbinding wil doen, dat er weer wat perspectief voelbaar is ook, hè, dat mensen denken van, hey, een beetje weer enthousiast worden om naar het stadion te gaan. Dus het is best wel goed dat er publiek bij mag. Ik wil er ook helemaal niet alleen maar cynisch over doen, maar als je het iets uitzoomt en iets verder vanaf het voetbal bekijkt, of wat een grotere afstand van het voetbal bekijkt, ja, dan is het natuurlijk een hele rare prioriteit die ze hier stellen, de overheid. Ja. Ga lekker prikken, zou ik zeggen.
Nou, bij deze de oproep gedaan. Dan even naar VVV PSV. Het lek bij PSV is boven, Sjoerd.
Is dat zo?
Ja, luister maar. Ze hebben namelijk een hypermodern fysiocentrum.
Nog nauwkeuriger kunnen kijken in de spierfysiologie. Dus als het ware hoe spieren functioneren. En wat dat ons kan brengen is dat we misschien nog gerichter kunnen gaan trainen.
Ze kunnen nog gerichter gaan trainen nu. Ja.
Wie was dit?
Dit was de clubarts op de website van PSV. Ze hebben het uitgelegd vandaag, gepresenteerd. Pas helemaal in het plan 2030 van PSV. Met 3D ultra echo scans gaan ze je spieren analyseren.
Ja, maar ik vind niet dat we over alles wat met innovatie te maken heeft, dat doe ik ook helemaal niet, dat we daar nou cynisch over moeten gaan.
Helemaal
doen,
niet.
Sarcastisch.
Nee, zeker niet.
Ik vind het ook een beetje flauw van je, Ritje.
Echt waar? Oh.
Ja.
Oh, dat is dan weer jammer.
Zo'n clubarts, ja, die wordt voor zo'n camera gezet en die moet even uitleggen wat voor innovaties nu we hebben toegepast.
Help me herinneren dat ik het volgende keer gewoon bij Mikkel Schouka voorleg, want die heeft hier wel een mening over, hoor.
Ja, die vindt het aanstelleritis.
Ja. Ja.
Ja. Ja, god, dat is het misschien ook wel een beetje. Nou ja. Maar in ook weer een breder perspectief als PSV, en die zijn er al jaren mee bezig, om op het gebied van technologie en innovatie vooruitgang te boeken. Ja, ik geloof er eerlijk gezegd wel in dat in topsport anno 2021 dat details wel echt het verschil maken in de absolute top.
Dat is waar.
En natuurlijk win je er geen wedstrijden mee. Dat is natuurlijk ook onzin. Als je het gaat chargeren, dan zeg je natuurlijk, ja, nee, alsof we daar wedstrijden mee winnen. Laat die Roger Schmid eerst maar eens een fatsoenlijke opstelling maken, mopperen de cynische PSV'ers dan. Is natuurlijk zo. Maar in bredere zin is het, valt er natuurlijk best wat voor te zeggen dat je details tegenwoordig helemaal op orde moet hebben. En dat is hier dan een voorbeeldje van. Laten we ze het voordeel van de twijfel geven.
Heel goed, nou kom dan gelijk
de huiskamervraag.
Met het antwoord van de huiskamervraag, Stan Valks.
Oh, zijn we er al bijna?
Nou, bijna.
De tijd vliegt. Stan Valks heeft bij Sporting gespeeld. In Nederland wordt die club altijd Sporting Lissabon genoemd. Om merkwaardige redenen, want die club heet helemaal geen Sporting Lissabon. Die club heet Sporting. Stond hem trouwens goed ook. Met die afgezakte kousjes, weet je wel. Dat schitterende tenue van Sporting. Ik ben daar een groot fan van. Met die zwarte broeken. Vind ik eigenlijk nog mooier dan van Celtic.
Ja, en vooral die afgezakte kousen van hem. En het weigeren te spelen met scheenbeschermers. Van die hele mini scheenbeschermertjes erin toen het uiteindelijk moest. Hè?
Stijlvolle voetballen. Wij wilden ook altijd wel een beetje stalvallig zijn.
Ja.
He, zo'n centrumverdediger met afgezakte kousen. Zag er goed uit.
Even wat ik deze week nog opviel. Wout Drosten van Go Ahead Eagles zet op LinkedIn dat hij op zoek is naar een nieuwe club. Het is een hele nieuwe tijd dit. Weet je, de zaakwaarnemer heb je niet meer nodig. Plaats het op LinkedIn en hoop dat iemand je wil binnenhalen.
Ja, maar dat is ook een beetje hoe de markt is. Hè? Je mag als voetballer al blij zijn als je een clubje kunt vinden. Dus waarom zou je daar niet zelf een beetje de boer op gaan? Benjamin van Leer, die keeper van Sparta, zou ik ook op LinkedIn staan laatst.
Ja.
Ik zit zelf niet op LinkedIn, maar ik kreeg dat dan doorgestuurd. Een screenshotje. En blijkbaar is dat de toekomst. Er zijn sowieso dingen aan het veranderen, hè? In het transferlandschap. Want Mino Raiola met Haaland, een heel andere categorie. Ja. Maar die dan pontificaal over die luchthavens paradeert. En van het ene vliegveld naar het andere vliegt. Dat was natuurlijk ook tot een paar jaar geleden niet voor te stellen. En nu is het een soort tour in het openbaar.
Ja, de openbare tour. Vroeger deed het geen achterkamertjes en nu doen we het in het openbaar. Nou ja, dat is mooi.
Ja, maar het zijn leuke nieuwe dingen.
We hebben het steeds over de Eredivisie. Maar dit weekend staat nog wel even één hele belangrijke wedstrijd op de rol in Spanje. El Clasico. Real Madrid-Barcelona. Die Koeman, ik bedacht mij vandaag, die heeft ons toch volledig zometeen, die lacht ons toch uit aan het einde van dit seizoen. Wij nog in het begin, in al die podcasts, hij moet het niet doen. Het is een slangenkuil, het is gevaarlijk in Barcelona. Maar ja, als je zometeen gewoon kampioen wordt, is hij natuurlijk de lachende derde.
Ja, nou ja, kijk, sentimenteel gezien snapte ik die keuze wel. Rationeel wat minder, omdat Barcelona inderdaad een club in verval was en eigenlijk is. Maar dat maakt zijn prestatie en dan mag hij zeker Een hele lange neus trekken naar iedereen in de wereld, wat mij betreft. Dat maakt die prestatie natuurlijk fantastisch. Ja. Als je onder deze omstandigheden dat elftal zo op de rit krijgt. En ze voetballen niet elke week goed, maar het is enorm gegroeid ten opzichte van het begin van het seizoen. Messi is weer aan boord, nou, dat hoeven we allemaal niet uit te leggen. Dembele is aan boord, Griezmann is aan boord. Dat is gewoon hartstikke goed gedaan. Dus niets zal loffen van wat Koeman. Met een klein beetje gouden pik erbij.
Ja, maar die had hij ook Koemans. Al. Ja, op zijn Koemans.
Dat heeft hij dan ook mee, maar het is ook gewoon vakmanschap.
Oké, dan is de hamvraag, want we hebben nog niet gehad in deze podcast. Het sluitstuk van deze podcast.
Haalt hij de kerst?
Haalt Koeman de kerst nu?
Ja, tuurlijk. Hij heeft ook nog de voorzitter die hem steunt, Laporta.
Dat is waar.
Nee, dat moet wel heel raar lopen. Koeman kan ook deel 2 van zijn carrière, van zijn documentaire in gang gaan zetten. Want die zit er nog minimaal anderhalf jaar.
Sjoerd, we zitten er doorheen. Ik spreek je volgende week weer.
Jo, was leuk.
Sommige gebeurtenissen zijn niet in woorden te vatten. Dit is zo'n gebeurtenis.
Het was een pik. Zwarte dag.
Ik was hier toen nog voordat de linten er waren, was ik hier. En ik heb op weg hierheen heb ik mijn ouders gebeld. Die gaan ook altijd op zaterdag boodschappen doen in de Ridderhof.
En vlakbij het politiebureau heb ik de auto neergepakt, want verder kon ik al niet meer. Het was één grote sirenezee op dat moment al.
Dit zijn Carla en Marco, verslaggevers bij het AD. Samen gaan ze terug naar winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan de Rijn. En proberen ze 10 jaar later te begrijpen wat er gebeurd is.
Nou, je kijkt naar links toe en je ziet gewoon 2 mensen op de grond liggen, beweegloos. Dan zie je een jongeman op je afkomen met een mitrailleur.
Wat was Tristan voor jongen? Hoe groeide hij op? En wat dreef hem tot zijn daad? Precies 10 jaar na die pikzwarte dag proberen Carla en Marco de puzzel te leggen.
Dan zie je ook dat de pagina's die we eigenlijk besteden aan wat er slecht is, wat er mis is gegaan, is op een gegeven moment langer dan wat er goed is gegaan.
Veel meer. De podcast Wat dreef Tristan is nu te beluisteren via je favoriete podcast-app en via ad.nl/podcast.